En het gaat er vanmorgen over bidden. En we gaan luisteren naar wat Jezus daarover zegt in de bergrede. En het eerste wat we moeten ontdekken is dat we, als we het hebben over bidden in de bergrede, dat bidden precies in het midden van de bergrede voorkomt. Als je die hele bergrede eens op je in laat werken en gaat kijken hoe is die eigenlijk opgebouwd, dan ontdek je, en dat staat op de volgende dia ook, dan ontdek je dat er 5 onderdelen zijn. Eerst wordt verteld over wie er gelukkig zijn en dat we zout en licht voor de wereld zijn. En dan gaat het over dat Jezus niet gekomen is om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. En dat onze gerechtigheid groter moet zijn dan die van de fariseeën en schriftgeleerden. En er volgen er 6 illustraties van hoe dat er dan uitziet. Dan volgt het onderwijs wat we net gelezen hebben. Daarna volgt onderwijs over bezorgdheid en over niet oordelen, 4e onderdeel. En tenslotte het gedeelte waarin gezegd wordt van ja, je kunt het allemaal wel horen, maar je moet het ook doen. 5 onderdelen. En precies in het midden, dit gedeelte. In 3 ingedeeld. Over het geven van aalmoezen, over bidden en over vasten. Dus als wij zorgvuldig kijken naar de opbouw van de bergrede, zoals die door Matteüs wordt weergegeven, dan zien wij dat precies in het midden van die bergrede dat gebed staat. Het Onze Vader staat daar. Je zou er de conclusie aan kunnen verbinden, als er 1 gebod is wat Jezus belangrijk vindt, en wat eigenlijk is Jezus in die bergrede bezig om opnieuw duidelijk te maken, hoe moeten jullie leven? Dat was in het Oude Testament gebeurd door de 10 geboden van de wet. Jezus is hier opnieuw daarmee bezig en hij leidt ons naar het centrum van zijn reden. Hij zegt, bid. Het sluit zelfs een beetje aan bij wat er in de Heidelbergse catechisme staat. In de Heidelbergse catechisme worden de 10 geboden uitgelegd, 1 voor 1. En dan in zondag 45, dan staat er, waarom moeten we eigenlijk bidden? En dan is het antwoord, omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons vraagt. Bidden is het allerbelangrijkste. En Jezus maakt dat ook duidelijk door in zijn reden dat gebed helemaal in het midden van die reden te plaatsen. En dat is het eerste wat wij vanmorgen ontdekken als wij ons verdiepen in het gebedsonderwijs van Jezus in de bergrede. En voordat we naar die woorden toe gaan die op de eerste dia staan, misschien kun je ze ook nog even laten zien. De woorden waarmee Jezus ons uitnodigt. Hij zegt, maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Doe de deur dicht. Bid tot je vader die in het verborgene is. En je vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Dus die woorden gaan we zo meteen spellen om te ontdekken wat bedoelt Jezus daar nou precies mee. Alleen dat kunnen we pas echt doen als we even tot ons door hebben laten dringen wat Jezus nou bedoelt aan het begin van Matteüs 6 vers 1 dus. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen. Dus het onderwijs van Jezus over gebed staat in het kader van het beoefenen van gerechtigheid. En als je de bergrede helemaal leest, dan zie je dat die gerechtigheid een aantal keren terugkomt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het hoofdthema van de bergrede is dat mensen opgeroepen worden om gerechtigheid te doen. Maar wat is nou die gerechtigheid? Wat is nou die gerechtigheid? Jezus spreekt er dus een hele aantal keren over. In vers 6 zegt hij, gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. In vers 10, gelukkig wie vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En vers 20, als jullie gerechtigheid niet groter is, niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En dan hier, let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen. En de laatste keer dat het genoemd wordt is 6 vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus het komt er nogal op aan dat we een beetje proeven wat die gerechtigheid dan eigenlijk is. Dat is een beetje een, tenminste ik ervaar het zelfs een beetje als een hoekige, wat abstracte term. En je gedachten kunnen verschillende kanten opgaan. Je kunt misschien denken meteen aan sociale gerechtigheid. We leven in een wereld waar heel veel onrecht is. Nou, mensen die verlangen naar gerechtigheid zijn dan de mensen die gelukkig geprezen worden. En hoe waar dat ook is, dat is niet wat er bedoeld wordt. Het gaat niet over sociale gerechtigheid. En misschien denk je ook wel in de richting van rechtvaardiging door het geloof alleen. De apostel Paulus schrijft daar veel over. In de Romeinenbrief en in de Galatenbrief komen dat woord gerechtigheid ook steeds tegen. En rechtvaardigen. Dat mensen door het offer van Christus gerechtvaardigd worden. Dat ze weer in een rechte verhouding met God worden gezet. Maar ook dat is niet wat hier bedoeld wordt. Het gaat hier niet over rechtvaardiging door geloof alleen. Waar gaat het dan wel over? Ik heb er een omschrijving van gemaakt, gevonden, door erover na te denken en over te lezen. En daar is dit uitgekomen. Als je wilt weten wat die gerechtigheid nou is, waar die bergrede zo vol van is. Als je wilt weten wat het is, probeer het dan eens met deze omschrijving. Gerechtigheid, dat is de ware innerlijke goedheid, de integriteit die past bij het koninkrijk van de hemel en die alleen Jezus je kan geven. Dat is een soort definitie, zou je kunnen zeggen. Een wat uitgebreidere omschrijving. Als je één woord zou willen onthouden, dan zou ik je wel eens willen uitdagen om overal waar je in de bergreden dat woord gerechtigheid ziet staan, om daar het woord integriteit in te vullen. Integriteit. Dat je een mens uit één stuk bent. Dat je van binnenuit oprecht leeft. Dat je een mens bent die beantwoordt aan Gods bedoeling. Gerechtigheid, dat is de ware innerlijke goedheid. De hele bergrede is erop gericht dat wij naar binnen keren. Vanaf de allereerste zin die Jezus uitspreekt, is dat al duidelijk. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Jezus is niet geïnteresseerd in buitenkant gerechtigheid. Jezus is niet geïnteresseerd in buitenkant gehoorzaamheid. Hij wil ons naar binnen leiden. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Dus lees nou eens overal waar je dat woord gerechtigheid ziet staan. Lees daar integriteit. Of lees daar met wat meer woorden de ware innerlijke goedheid, de integriteit die past bij het koninkrijk van de hemel. En heel belangrijk, die alleen Jezus je kan geven. Want er zal misschien her en der ook iemand zijn in de kerk die zegt, ja, wacht eens eventjes, moeten wij dus hebben gerechtigheid. Dat betekent toch dat God ons gerechtigheid gaf. Dat we het allemaal niet zelf hoeven te doen, maar dat God ons de gerechtigheid van Christus schenkt. En hoe waar dat ook is, daar gaat de bergreden niet over. Daar schrijft Paulus over. Maar hier gaat het erover dat God bezig is om mensen van ons te maken die passen bij het koninkrijk. Integere mensen. Mensen die helemaal van binnenuit Jezus willen volgen. Die Jezus gezien hebben, zeggen van, Heer, wat ziet u er geweldig mooi, wat bent u een mooi mens. En nou zou even het misverstand kunnen opduiken dat ik misschien sta te zeggen van dat we een voorbeeld moeten nemen aan Jezus. Je moet geen voorbeeld nemen aan Jezus. Zeg ik even wat scherp, want dat is het punt niet. Wat je wel moet doen, is ontdekken dat die ware innerlijke goedheid, die integriteit, die past bij het koninkrijk van de hemel, dat alleen Jezus je die kan geven. Het is even wat anders dan dat we een voorbeeld moeten nemen aan Jezus. Hoewel dat ook prima is, we worden gevormd naar het beeld van Christus, maar hier is vooral belangrijk, die alleen Jezus je kan geven. Dus we jagen elkaar vanmorgen niet op, zeggen, nou, je moet eens wat integerder leven. We zeggen het vandaag eens een keer wat anders, niet het woord gerechtigheid, maar jij moet integerder zijn. Dat zeggen we niet vanmorgen tegen elkaar. Wij gaan even mee in de droom van Jezus. Het visioen van Jezus, de bergreden. En Jezus ziet het voor zich, mensen die gaan participeren in dat koninkrijk van God en die, omdat ze hun leven aan Jezus geven en omdat ze Jezus zijn werk in hun leven laten doen, die daardoor mensen worden van wie gezegd wordt, zij worden gekenmerkt door ware innerlijke goedheid. Door integriteit die past bij het koninkrijk van God en die inderdaad alleen Jezus je kan geven. En nou zeg je misschien, dat klinkt allemaal prachtig, maar dat is natuurlijk, Ja, wishful thinking. Want wat zien wij om ons heen? Wij zien heel veel boosheid. En we zien heel veel overspel. We zien heel veel oneerlijkheid. En we zien heel veel hypocrisie. We zien veel liefdeloosheid. We zien veel kwaadsprekerij. Veel bezorgdheid. Veel oordeel. Dat zien we in ons eigen leven. We zien het bij de mensen om ons heen. In de kerk ook wel. Buiten de kerk. Overal. Dat is wat je ziet. En Jezus ziet het ook. Want hij gaat die onderwerpen één voor één bij langs. Hij zegt, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Maar hij weet wel wat er allemaal speelt in mensenlevens. Dus hij spreekt erover. Dat begint al in vers 21 van Matteüs 5. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moord moet zich verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Dus Jezus gaat die onderwerpen die ik net noemde, die dingen die gewoon zo fout gaan in onze leven, Jezus gaat ze één voor één benoemen. En één voor één gaat hij vertellen, hoe ziet nou die ware gerechtigheid eruit? Die ware innerlijke goedheid, die integriteit, die past bij het koninkrijk van de hemel. En die alleen ik je kan geven. Want dat is wat Jezus er eigenlijk steeds bij. Alleen ik kan het je geven. Geef je over aan mij. Dus al die slechtheid die ik net even benoemde, die is er. En dat is slecht nieuws. Maar wij komen in de kerk niet bij elkaar om slecht nieuws te horen. Wij komen in de kerk bij elkaar om goed nieuws te horen. En goed nieuws is dat Jezus met zijn koninkrijk deze wereld binnenkomt. En zegt, mensen die innerlijke goedheid die jullie bij mij zien. Die integriteit die past bij het koninkrijk van de hemel. Die je ook bij mij ziet. Die wil ik aan jou geven. Dus je hoeft niet heel hard te gaan werken om een beetje integer te worden. Je hoeft niet ongelooflijk je best te doen om eens wat minder vaak boos te zijn. Je hoeft je niet ongelooflijk in te spannen om reiner te leven, zodat er minder overspel in je leven is. Hoef je allemaal niet te doen. Hoef maar één ding te doen. En mij kennen. En mij liefhebben. En meebewegen in die beweging die al lang gaande is. Van het koninkrijk van de hemel. En als je je daarin mee laat nemen, dan gaan er mooie dingen gebeuren. Het zal lang nog niet altijd mooi zijn en goed gaan, maar er zullen mooie dingen gebeuren. Want gelukkig wie nederig van hart zijn, voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de zachtmoedigen. Jezus schildert een beeld van hoe dat leven gaat veranderen als je dat nieuwe leven je laat geven door hemzelf. Nou, dat is allemaal nog ter inleiding op zoeken. Wat is nou die plaats van gebed? Want nu we dat vers 1 hebben gehad. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen. Dus gerechtigheid beoefenen is dus dat je in de kracht van de geest die ware innerlijke goedheid, die integriteit in jouw leven tot bloei laat komen. Let op dat jullie die gerechtigheid beoefenen. En niet voor de ogen van mensen. Dat herhaalt Jezus steeds. Je moet het niet voor de mensen doen. Om door hen gezien te worden. En in het Grieks wordt een woord gebruikt dat wij kennen uit het woord theater. Je moet geen theaterstukje opvoeren. Zo van, moet je mij eens eventjes heel veel mooie gaven zien geven aan de mensen. Moet je mij eens even prachtig zien bidden op de hoeken van de straten. Moet je mij eens even zien hoe somber en zwaar ik gebukt ga onder mijn zondenlast, want ik ben aan het vasten? Dat is allemaal niet wat Jezus wil. Dat is allemaal theater. Dat is iets voor hypocrieten. Nee, wat Jezus wil, is dat je naar die plek toe gaat waar alleen de Vader je nog ziet. Het gaat er niet om dat je gezien wordt door mensen. Maar het gaat erom dat de Vader je ziet. Het gaat erom dat je je laat aankijken door je Vader in de hemel. Naar die plek wil Jezus ons toebrengen. Want die echte gerechtigheid, die echte goedheid, die ontstaat niet als je steeds denkt, nou, wat zullen de mensen van me vinden? Die ontstaat pas op het moment dat je alleen met de Vader bent. Als je die verzen uit hoofdstuk 6, vers 1 tot 18, als je die eens leest en je gaat eens turven hoe vaak daar over de Vader wordt gesproken, dan kom je erachter dat er precies 10 keer over de Vader wordt gesproken. 10 keer de Vader. Jouw Vader. Jullie Vader. Dus in het hart van de bergreden merk je dat Jezus maar één ding wil: ons brengen bij het hart van de Vader. Want daar, bij het hart van de Vader, daar gaat die beweging ontstaan dat je leert verlangen naar die integriteit. Dat echt van binnenuit leven voor God en zo ook voor mensen. Dus Jezus wil ons bij het Vaderhart brengen. En dan zijn we helemaal in het centrum over het gebed. Bidden. Het is mooi hoor, als de kinderen zeggen, wat is bidden? Bidden is praten met God. Dat is zeker ook waar. Maar vandaag zeggen we er wat andere dingen over het bidden. Bidden is dat je het Vaderhart van God zoekt. En dat kan met woorden. Dat kan ook zonder woorden. Bidden is dat je het Vaderhart van God zoekt. En Jezus geeft eigenlijk een soort van opdracht in 4 stappen. Dat is zijn gebedsonderwijs. Hij zegt nog meer, hè, want daar zijn de versen 7 en 8 zijn er ook nog. Maar daar sta ik dan vanmorgen verder niet bij stil. Dit ene vers, daar staan we wat uitgebreider bij stil om tot ons door te laten dringen. Wat wil Jezus nou? Hij wil dat er 4 dingen gebeuren. In de eerste plaats, trek je terug. Ga naar binnen. Er staat in het Grieks het woordje tameion. En dat is hier een beetje vrij vertaald met trek je terug in je huis. In een oudere vertaling staat er ga in je binnenkamer. Heel letterlijk vertaald slaat dat woordje op een voorraadkast. Op een donker plekje ergens in je huis. Waar je spullen bewaart en daar kun je naar binnen gaan. Hè, een soort kelderkast. Alleen ik zeg nou allemaal dingen die passen in onze huizen. Tenminste, als je een beetje een huis hebt, dan is daar ook een plekje waar een voorraadkast is waar je in kunt zitten. Maar dat heeft al niet eens iedereen. Het laat staan de mensen in Israël van toen. Dat waren eenkamerwoningen. Dus we kunnen eindeloos gaan nadenken over het vragen, naar welk plekje moet ik nou toe gaan? Maar dat is, volgens mij is dat niet het punt wat Jezus maakt. Het is mooi hoor om een apart plekje te hebben waar je bidt tot God. Prachtig, als je dat hebt, ga er vooral naartoe. Als je het nog niet hebt, kun je het misschien creëren. Maar het is niet wat Jezus bedoelt. Jezus zegt niet, jullie moeten allemaal een fysiek plekje hebben waar je je terugtrekt tot de Vader. En als je dat plekje niet hebt in je huis ergens, dan is er iets mis. Nee, wat Jezus zegt, het is gewoon een metafoor. Als Jezus eerder in de bergreden spreekt over jullie zijn zout, dan gaan we ook niet naar onszelf kijken. Maar zijn we nou wel zout? Dat zijn toch witte korreltjes? Ik ben toch geen witte korrel? Nee, we snappen meteen, het is een metafoor. Dat woord tameion is ook een metafoor. Jezus zegt, ga naar binnen, ga je hart in. Ga de weg naar je hart. Dat is wat Jezus hier zegt. Trek je terug. Ga naar binnen. Ga de weg naar je hart. Want het gaat tenslotte om die innerlijke goedheid. Die in je hart groeit. En in je hart, daar ben je helemaal alleen met God. Daar kan niemand erbij. Dus als Jezus zegt, trek je terug in je huis. En letterlijk zegt hij, ga in je voorraadkast zitten. Een donker plekje waar jij helemaal alleen bent. Dan bedoelt hij dus, ga naar binnen. En dat is een lange weg, lieve mensen, naar binnen toe. He, want we leven vaak naar buiten toe. We praten heel veel. We doen heel veel. We hebben allerlei overtuigingen. Daar zijn we altijd mee bezig. Het is allemaal naar buiten gericht. Zo, dat gaat het makkelijkst. Maar de weg naar binnen is een lange weg. Het is ook, denk ik, die smalle weg waar Jezus het later in de bergrede over heeft. Ga de smalle weg. Ga door de smalle poort. Als je hart. Dus dat is het eerste wat Jezus ons aanreikt. Ga naar binnen. Tweede. Doe de deur dicht. Sluit afleidingen buiten. Eigenlijk staat het doe jouw deur dicht. Doe jouw deur dicht. Want als je eenmaal binnen bent gekomen in je hart, dan merk je dat er van alles is wat je toch nog bezighoudt en wat allemaal maar binnen wil komen. Allemaal gedachten willen binnenkomen, allemaal dingen die je nog moet doen willen binnenkomen. Allerlei dingen die mensen over jou denken, willen allemaal binnenkomen. Er is heel veel afleiding wat steeds maar binnen wil komen. Verwachtingen waaraan je meent te moeten voldoen, willen allemaal binnenkomen. En Jezus zegt, doe je deur dicht. Doe je deur dicht. Sluit het allemaal buiten. In je hart ben jij en je vader. Er kijkt niemand mee. Niemand die iets van jou vindt. Ook niemand aan wie jij jezelf even kunt showen. He, zoals de fariseeën en schriftgeleerden voortdurend deden. In je hart ben je helemaal alleen met je vader. Dus daarom deur dicht. Het derde wat Jezus dan zegt, bid tot je vader in het verborgene. En richt je op de hemel. Dus wat Jezus hier zegt, bidden. Nogmaals, praten met God is ook een omschrijving voor bidden. Maar vanmorgen even niet. Vanmorgen is bidden, richt je tot de Vader. En zet je hart voor hem open. Laat hij de enige zijn die op dat moment met je meekijkt. En ontdek in die binnenkamer dat het ook om de Vader gaat. Het gaat om God in ons gebed. Het gaat om onze Vader. Het gaat om uw naam en om uw wil en om uw koninkrijk. Niet om mijn naam en om mijn wil en om mijn koninkrijk. Het gaat om hem. He, want ons bidden kan vaak wel heel erg een bezig zijn met onszelf. Dat kan gebeuren met bidden. Dat we heel erg met onszelf bezig zijn. Met onze zorgen, met onze moeite. En nogmaals, dat mag er allemaal ook zijn, maar nu even niet. Bidden is niet dat we zo met onszelf bezig zijn. Maar dat we God zoeken. Richt je tot de Vader die in het verborgene is. En wat ook opvalt, als je dat wat langer op je in laat werken, bid tot je vader die in het verborgene is, en dan even verderop, of direct daarna, en je vader die in het verborgene ziet. Dus er wordt gezegd, de vader is in het verborgene en de vader ziet in het verborgene. Er staat niet, de vader luistert in het verborgene. Er staat ook niet, de vader spreekt in het verborgene. Dat is niet wat Jezus nou duidelijk wil maken. Jezus wil nou duidelijk maken, hij is in het verborgene. Hij ziet jou in het verborgene. Hij wil gewoon dat je tijd met hem doorbrengt. Dat je op hem richt. Dat je door hem laat aankijken. In het verborgene. Wat is nou dat verborgene? Is het gewoon de hemel? Ik heb de preek als titel meegegeven, Onze Vader die in het verborgene is. Is dat misschien hetzelfde als onze Vader die in de hemel is? Of is dat verborgen misschien ons hart? Want als er een verborgen plek in ons leven is, dan is dat ons hart. Ik weet niet precies wat het is. Het heeft in ieder geval te maken met veiligheid en heiligheid. Een plek waar het veilig is, omdat God er is. Een plek die heilig is, omdat God er is. En als je zo bezig bent met gebed, dan ben je eigenlijk bezig met wat Jezus aan het allereerste begin al gezegd heeft. En volgens mij is dat, als je daar niet doorheen bent gegaan, door die eerste uitspraak van Jezus, dan kun je de rest van de bergrede ook niet begrijpen. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Nederig van hart betekent van, het gaat niet om mij, het gaat om hem. Het gaat om de Vader. Nederig van hart is dat je niet zo gericht bent op wat allerlei mensen van jou vinden. En nederig van hart betekent dat God zo groot is. En dan ga je vanzelf zeggen, wat stel ik nou eigenlijk voor als mens? Gelukkig wie nederig van hart is. Zo ga je die binnenkamer binnen en ontdek je dat je Vader daar is en dat hij je daar ziet. En wat zeg je dan? Want er kunnen natuurlijk woorden aan te pas komen. Het mag ook stil zijn hoor, in die binnenkamer. Dat je gewoon wat tijd neemt om bij de Vader te zijn. Er hoeft niet altijd wat gezegd te worden. Maar als je dan toch wat wil zeggen, zegt Jezus even later, zeg dan onze Vader die in de hemel is. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dus hij laat je meegaan in die beweging van het koninkrijk. Wat je ook zou kunnen doen in die binnenkamer is die 8 zaligprijzingen van het begin van de bergrede op je in laten werken. Dus gewoon maar zachtjes in jezelf herhalen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, zij zullen het land bezitten. En die woorden maar gewoon herhalen en geloven dat de Heilige Geest daar doorheen werkt. Bid tot je Vader die in het verborgen is. En dan het laatste, het vierde. Ontvang de beloning van de Vader. Hij zegent je. Als je net meegelezen hebt, dan heb je geproefd dat het steeds maar weer over die beloning gaat. Er zijn mensen die bidden om door anderen gezien te worden. Er zijn mensen die gaven geven om door anderen gezien te worden. Er zijn mensen die vasten om door anderen gezien te worden. Die hebben hun loon al. Dat is het mooie. Als je het doet om gezien te worden en er zijn mensen en die zien jou, dan heb je je loon al. Fantastisch. Wat zou je nog meer willen? Maar dat is niet wat Jezus wil. Hij zegt dat loon van mensen, dat is onbelangrijk. Het loon van je Vader, dat is belangrijk. En je Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Wat is dat loon? Wat geeft hij? En volgens mij is dit het loon als je bidt in je binnenkamer, dat je je gezien voelt door de Vader. Dat je gezegend wordt door de God die in de zegenwoorden van Aaron zegt, de Heer zegent jou en hij beschermt jou. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jou schijnen. Dat is wat er gebeurt in de binnenkamer. De Vader laat het licht van zijn gelaat over jou schijnen en is jou genadig. De Heer wendt jou zijn gelaat. Hij kijkt je aan. En hij geeft je vrede. Dat is het loon. En je Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Dat loon is ook dat in die binnenkamer de Heilige Geest met jou getuigt dat jij een kind van God bent. Ik ben de dienst ermee begonnen, Romeinen 8, vers 15 en 16. Als je in die binnenkamer ingaat en alleen bent met de Vader, dan merk je dat de Heilige Geest al aan het bidden is. En hij getuigt met jouw geest dat jij een kind van God bent. Dat is het loon dat je krijgt als je de binnenkamer ingaat. Het loon is ook dat je rust vindt en vrede, zoals in Psalm 23 daarover gesproken wordt. Het loon is dat je vergeving ontvangt en genezing en bevrijding, zoals daar bijvoorbeeld in Psalm 103 over gesproken wordt. Het loon dat de Vader ons geeft, dat ziet er zo uit. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt je leven van het graf. Hij kroont je met trouw en liefde. Hij overlaat je met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Dat is het loon van de Vader voor wie naar binnen gaan. Niet steeds maar letten op andere mensen of ze wel naar je kijken, maar gewoon naar binnen gaan. Daar is de Vader en daar ben jij. En de Vader vindt niets mooier. En daarom moedig ik mezelf en jullie allemaal aan. En trek je terug in je hart. Ga de weg naar binnen. We kunnen zo veel, ook in de kerk kunnen we zoveel bezig zijn met naar buiten gericht zijn. Dat bedoel ik even met dat je overal wat over vindt bijvoorbeeld. Dat is naar buiten gericht zijn, als je overal wat over vindt. En naar buiten gericht zijn is ook dat je zegt van overtuigingen moeten allemaal op een rijtje staan. Dan moet je wel precies aan voldoen. Of dat je weer wat gaat doen. Doen is ook prima, maar vanmorgen even niet. We zijn vaak zo gericht naar buiten toe, naar wat de mensen zeggen, wat de mensen vinden, wat de mensen van je zien. Jezus zegt, ga naar binnen, in je hart. Zoek naar die ware innerlijke goedheid, die integriteit, die past bij het koninkrijk van God en die alleen Jezus je kan geven. Ik wil jullie uitnodigen om in een moment van stilte deze woorden op je in te laten werken. En jezelf de vraag te stellen, wat wil de Heilige Geest nu tegen jou zeggen door deze woorden van Jezus? Ik heb zelf heel veel nu gezegd als uitleg, onderwijs over deze woorden. Maar ik geloof dat de Heilige Geest zo werkt dat hij voor ons allemaal ook iets speciaals heeft. Iets wat voor jou nu op dit moment belangrijk is vanuit deze woorden van Jezus. Laten we een minuut of twee helemaal stil zijn. Naar binnen gaan. Je mag je ogen erbij sluiten. Misschien helpt dat om naar binnen te gaan. In je hart te zijn waar de Vader is. En waar de Vader je ziet. Vol genade. En na die twee minuten gaan we een lied zingen.